Door de coronacrisis vallen tientallen, misschien zelfs honderden, frauderende en witwassende bedrijven door de mand. De bodem in Nederland raakt uitgeput. En dat heeft nare gevolgen voor de natuur, maar ook boeren hebben daar schade van. En vandaag begint de eerste veiling voor 5G-frequenties. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 29 juni. Goedemorgen, Eva Royers.
Goedemorgen.
Van het Financieel Dagblad met een verhaal vanmorgen op de voorpagina van de krant over fraude die absoluut te maken heeft met de periode waar we in zitten, namelijk corona. En er zijn op allerlei plekken zijn er ineens frauduleuze bedrijfjes boven komen drijven, hè?
Ja, dat klopt. Ik heb met de baas van het witwasteam van ABN AMRO gesproken. Dus dat is het team dat verantwoordelijk is voor het opsporen van verdachte transacties. En het bleek dat eigenlijk door corona bepaalde bedrijven waarvan ze verdenken dat die fraude plegen tegen de lamp lopen. Omdat dingen zichtbaar worden die je normaal niet zo snel ziet. En het meest opvallende voorbeeld is misschien wel casino's of kappers of restaurants die gewoon maanden dicht moesten zijn en die wel gewoon keurig iedere maand cash bedragen blijven storten. Hun omzet, zeg maar, moeten storten.
De winkel was dicht, de omzet ging door.
En dan zei je, in sommige gevallen is daar wel een goede verklaring voor, maar in heel veel gevallen natuurlijk ook niet. Dat zijn bedrijven die er niet zo goed bij nadenken dat een bank dat natuurlijk allemaal in de gaten hoort te houden. Dus die zijn er gewoon mee doorgegaan.
Ik vind het op zich al bijzonder dat een bank weet, ja, dit is een restaurant, dus daar verwachten we nu geen omzet. Kennelijk kunnen ze dat op de een of andere manier heel simpel linken in hun systemen.
Ja, nou ja, kijk, bij banken is natuurlijk ontzettend veel aandacht gekomen, hè, voor het opsporen van mogelijke witwassen of verdachte transacties. Zeker sinds ING in 2018 echt honderden miljoenen moest betalen omdat ze dat niet goed genoeg hadden gedaan, hebben banken heel veel geïnvesteerd. 1 in het aantal mensen dat zich daarmee bezighoudt en 2 in systemen die eigenlijk filteren wat voor transacties mogelijk verdacht zijn. En in het geval van ABN AMRO hebben ze ook zelfs een speciaal team samengesteld dat echt op zoek was naar dit soort achtige fraudes die te maken hebben met corona. En inderdaad, vaak is het zo dat bijvoorbeeld bij een restaurant hoort bepaald gedrag. En dat programmeren ze dan bijvoorbeeld. En als dat gedrag afwijkt, dan gaat er dus een lampje branden als het goed is. En als het lampje gaat branden, dan heb je dus mensen die daar wat dieper gaan kijken. Goh, wat is er nou eigenlijk aan de hand?
In dit geval hebben ze voor hele categorieën gezegd, wij verwachten voorlopig geen omzet. Dus als het wel komt, dan moet dat lampje gaan branden.
Ja, ik denk het wel. Ik weet niet of ze dat echt helemaal per categorie zo breed hebben gedaan, maar daar komt het ongeveer wel op neer, denk ik. Ja.
Gaat het eigenlijk om heel veel bedrijven waarbij nu ineens duidelijk wordt dat ze niet alleen hun gewone omzet hebben, maar dat er meer gebeurt daar?
ABN AMRO zei dat, kijk, er zijn wel 1000 transacties geweest die argwaan opriepen. Maar uiteindelijk zijn er pas 50 echt concrete gevallen waarvan ze dachten, nou, dit is zo verdacht, dat melden we bij de zogeheten Financial Intelligence Unit. En dat is een instantie van de overheid, die moet daar vervolgens mee aan de slag gaan. En banken zijn verplicht om echt verdachte transacties daar te melden. Dus het zijn er tot nu toe, in het geval van ABN AMRO, 50. En er zitten er nog zo'n 150 in de pijplijn. Waarvan ze verwachten dat het wel een melding op gaat leveren.
Dan zaten het toch om 200 bedrijven. Weinig. Nou, ik vind 200 bedrijven die in één keer aan het licht komen. Is dit eigenlijk
wat mijn... Ja, is nog niet gezegd dat ze echt fraude hebben gepleegd. Hè? Want het is er is een verdenking, zeg maar. Er is iets verdachts gebeurd. Dus dan moet de Financial Intelligence Unit dat verder gaan onderzoeken. En die moet het weer naar opsporingsinstanties doorgeven. Dus je kan ook niet één op één zeggen dat er nu 200 bedrijven fraude hebben gepleegd. Maar een bank doet zo'n melding ook niet voor niks. Dus er is zeker wat aan de hand.
En weten we wat die bedrijven doen? Ja, misschien nog niet helemaal, maar ik heb meteen het gevoel van, nou, kennelijk verkopen ze ook nog iets anders dan ze al die tijd verkochten, zeiden te verkopen. En bij de horeca denk je misschien aan drugs, dat ook gebeurt. Ik bedoel, je kan allemaal dingen verzinnen die wel met horeca onder andere geassocieerd worden.
Ja, ik weet zelf niet concreet bijvoorbeeld wat deze bedrijven dan wel doen, maar precies, een casino of bepaalde type restaurants, die worden vaak als een soort witwasdekmantel gebruikt. Bijvoorbeeld om drugsgeld wit te wassen. Dus dat zou inderdaad goed een voorbeeld kunnen zijn. Dit is één type, hè, van echte de fraude die naar boven komt op het moment van corona. En er is ook een ander type fraude dat juist te maken heeft met de subsidieregelingen die zijn opgetuigd. Zoals een loonkostensubsidie en steun voor bedrijven die het moeilijk hebben. En daarvan ziet de bank ook allerlei opvallende dingen. Bijvoorbeeld, als je een loonkostensubsidie aan wil vragen bij de gemeente, dan berekenen ze dat op basis van de lonen die je in maart hebt betaald. En dan zie je ineens dat één bedrijf bijvoorbeeld de lonen in maart extreem opvoerde. Veel hoger dan alle maanden ervoor. En vervolgens kwam die loonkostensubsidie binnen op die rekening. Dat is ook iets waar de bank dan naar kijkt.
We geven iedereen in maart een verdubbeling van hun salaris.
Ja.
En de maand daarna doen we helaas, moeten we wat zuinig aan doen. Dan halveren we het weer.
Precies. Maar dan krijg je wel die enorme subsidie binnen. Dus,
Het zou wel, als dit nu inderdaad, nou misschien dat die 200 bedrijven niet allemaal over de schreef gegaan zijn. Dat er een heleboel nog eigenlijk wel oké blijkt te zijn achteraf. Maar laat nou eens de helft of zo daarvan daadwerkelijk opgerold worden. Dan hebben we in één keer een veel zuiverder, veel schoner bedrijfsleven in Nederland. Dat zou goed nieuws zijn.
Dat zou zeker goed nieuws zijn. En dit is ook nog maar de meldingen van één bank. Alle banken moeten meldingen doen. Hetzelfde geldt voor notarissen en advocaten en allerlei beroepsgroepen die verdachte dingen tegenkomen. Die hebben allemaal meldingsplicht bij die Financial Intelligence Unit. Daar heb ik overigens ook opgevraagd of zij konden zeggen van hoeveel extra echte coronameldingen zijn er nou. Dat konden ze niet zeggen, hoeveel meldingen, maar ze konden wel zeggen dat zij alweer 40 dossiers door hadden gespeeld aan de opsporingsinstanties die daar vervolgens ook echt gaan kijken of er daadwerkelijke fraude is gepleegd.
Wat was dat voor een spannend geluid op de achtergrond?
Ook al hoor je dat, ik heb mijn raam een heel klein beetje openstaan en er kwam een karretje voorbij. Ik weet niet
of nee, dat is prima. Nee hoor, ik vind het gezellig als er karretjes voorbij komen. Okay. Ik dacht alleen, hoor ik nou toch? Dat kon niet uitbrengen. Dus bij andere banken, die hebben misschien niet de aantallen meteen paraat, maar die weten wel ook dat het daar ook speelt en er komen er dus nog meer. Nou, dan zijn we echt bezig met een grote zuiveringsoperatie ineens, per ongeluk.
Misschien wel, echt een grote zuiveringsoperatie. Maar inderdaad, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat er nu fraudeleuze bedrijven aan het licht komen die misschien anders niet zo snel hadden opgespoord.
Eva, dankjewel.
Graag gedaan.
Goedemorgen, Vasco van der Boon.
Hallo, Mark.
We gaan het hebben over de kwaliteit van de bodem. En daar is het niet goed mee gesteld. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur die heeft een rapport erover gemaakt. De bodem bereikt, vraagteken, uitroepteken. En het is geen positief beeld wat zij schetsen.
Ja, het komt eigenlijk op neer dat die adviseurs van de overheid zeggen dat de Nederlandse bodem uitgeput raakt. Door een combinatie van factoren. Ze wijzen vooral ook naar de landbouw trouwens. Maar er zijn meerdere factoren die de bodem aantasten. Ja, dit is een soort verwoestijning, erosie. Dat effect is het een beetje. Een combinatie van te droog, te veel mest. En op de verkeerde plekken met te zware machines verkeerde gewassen proberen te telen. En ja, dat heb je het eerste seizoen niet in de gaten en het tweede seizoen een klein beetje. Maar zij zeggen dat je na decennia eigenlijk misbruik van de Nederlandse bodem nu kan zien dat in de helft van Nederland de bodem ernstig in ieder geval is aangetast, is beschadigd.
Ja, want we hebben de afgelopen jaren natuurlijk veel gehoord over Zeeland, waar het aan het verzilten is.
Droogte
in het oosten is natuurlijk ook een probleem waar we heel veel over gehoord hebben. Dat zijn natuurlijk de hoger gelegen gebieden, dus daar stroomt het water niet de berg op.
Ja, je hebt vermesting, te veel stikstof. Nou ja, dat stikstofprobleem, dat kennen we.
Dat kennen we ook.
Inmiddels wel, na een jaar. Dat komt eigenlijk door het mestoverschot. En het leidt er niet alleen toe dat van die zeldzame mosjes en plantjes het moeilijk hebben in Nederland, omdat ze overwoekerd raken door braan- en brandnetels die wel goed tegen mest kunnen. Maar je krijgt ook een soort chemisch proces in de bodem essentiële voedingsstoffen uit de bodem verdrongen worden door mest, fosfaat, stikstof. En dan spoelen er allemaal schaarse voedingsmiddelen uit de bodem. En dat leidt toe dat het evenwicht in de bodem en het bodemleven aangetast raakt. En ja, dat kan je nu zelfs al merken aan de opbrengsten van landbouwgronden. Die zijn 10% tot 20% lager dan zou kunnen. Volgens deze overheidsadviseurs. Doordat de bodem is uitgeput.
Mijn totaal slecht geïnformeerde leken gevoel zegt dan. Dan stop je er toch gewoon mest op als het uitgeput raakt?
Nee, nou die simpele reflex. Die hebben boeren de afgelopen. Sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk gehad. En zo hebben ze dus bijvoorbeeld op zandgrond. Door er maar flink veel mest overheen te kieperen. Nog best redelijk hoge productie kunnen draaien met stijmais en dat soort dingen. Maar onder de grond, onder de bodem, wordt de boel eigenlijk uit het evenwicht gebracht, uit het balans gebracht.
Ja, en meestal gaat dit soort rapporten over natuurgebieden die onder vuur liggen. En dat is hier in dit rapport ook wel. Maar het gaat nu ook echt ook over de landbouw zelf, die last heeft van zijn eigen opstellingen.
Ja, dat is goed samengevat. Ja.
Maar zijn er gewassen die problematischer zijn dan andere? Moeten we misschien over op iets heel anders verbouwen?
Nou, ze willen eigenlijk een herordening opnieuw. Meerdere overheidsadviseurs hebben dat al bepleit. Maar ze willen een herordening, een herverkaveling van het Nederlandse landschap. Doe bijvoorbeeld op de kleigronden, vruchtbare kleigronden. Ga daar de akkerbouw concentreren. En doe op de vruchtbare kleigrond geen grasteelt voor de melkveehouders. Want het is zonde van die vruchtbare klei. Dat is maar een voorbeeld. Zo willen ze naar een meer ruimtelijke ordening van Nederland. Regie van de Rijksoverheid.
Zo klinkt het.
De provincies moeten dat verder dan op detail gaan uitvoeren.
Want we hebben in Nederland altijd heel veel vertrouwen in de vrije markt. Dat die zal gaan regelen dat de snijmais op een andere plek verbouwd gaat worden als het daar beter is. Maar dat gebeurt kennelijk niet.
Nee, volgens deze overheidsadviseurs werkt de markt zelfs tegen een goede bescherming van de Nederlandse bodemvruchtbaarheid. Een voorbeeld. Je hebt in Nederland de pacht die is geliberaliseerd, vrijgemaakt. Inmiddels is een kwart van de Nederlandse landbouwgronden die verpacht worden in een geliberaliseerde vorm verpacht. Pachters die hebben een korte termijn belang, omdat die pachtcontracten die duren 6 jaar of korter. Dus een pachter, een huurder van de grond, die heeft geen belang bij een bescherming van de bodem, dat de bodem over 25 jaar nog vruchtbaar is. Die wil gewoon dit jaar en volgend jaar het maximale uit de grond halen. Om zijn dure pachtcontract te kunnen betalen en nog wat winsten bovenop te maken. Dus dat is een soort incentive vanuit de vrije markt om die bodem uit te putten. En tegelijkertijd, zeggen deze overheidsadviseurs, lukt het niet om in pachtcontracten eisen op te nemen om netjes met de bodemkwaliteit om te gaan. Want dat wordt door de grondkamers, die onder andere over pachtconflicten gaan, de grondkamers die verbieden dat je dat soort eisen stelt in geliberaliseerde pachtcontracten. Dus het is de vrije markt die eigenlijk zichzelf dwingt om de bodem uit te putten, contraproductief.
En is de oplossing dan andere wetten?
Ja, ze zeggen dat in de mestwet moet een aantal dingen veranderd worden. Nou, dat is goed getimed, want de mestwet die wordt op dit moment herzien. En de mestwet die werkt nu zo, volgens de overheidsadviseurs, dat boeren eigenlijk een dief van hun eigen portemonnee zijn als ze niet de maximale hoeveelheid mest op hun land uitrijden. Dan de pachtwetten, die moeten veranderd worden volgens het advies. Er moeten in pachtcontracten de mogelijkheid worden opgenomen om eisen te stellen aan een netjes milieuvriendelijk bodemgebruik door de huurder van de grond. Mm-hmm. En een derde, de belastingwetten moeten worden gewijzigd. Want volgens hun interpretatie zitten er in de belastingen nu allerlei vrijstellingen en zeg maar bevoordelingen verborgen. Die eigenlijk interessant maken, financieel interessant maken om de bodem uit te putten. Dat is ik vond dat trouwens wel een ingewikkeld stukje in het advies.
Gaan we dat nog eens herlezen, denk ik. Het is niet een heel dik rapport, gelukkig. Het is iets van 60, 70 pagina's.
Ja, maar er liggen nog een aantal rapporten aan ten grondslag. En als je die leest, dan heb je wel een dag of twee bij zoet, hoor.
Oh ja, zoveel tijd had ik vanmorgen niet, een dag of twee. Ja.
Tijd ervoor genomen vorige week.
Jee, dat snap ik. Het is ook jouw specialisme. Is dit nou weer een rapport wat ertoe gaat leiden dat binnenkort weer alle tractoren richting Den Haag gaan? Er wordt wel gewezen naar de boeren, naar de landbouw. Aan de andere kant wordt ook een beetje gezegd, jullie zijn slachtoffer van de wetten in Den Haag.
Ja, nee, het is een deel van de boeren zal in dezelfde groef schieten van wij krijgen weer de schuld. Aan de andere kant, je kan ook zeggen, dit is de zoveelste advies van experts die zeggen dat er een soort systeemfouten in de opzet van de Nederlandse landbouw zitten, waardoor de boeren eigenlijk gedwongen worden om dingen te doen die niet goed zijn uiteindelijk voor het milieu en de bodem, maar misschien ook niet zo heel erg goed voor zichzelf. Die bulkproductie en schaalvergroting en intensivering van de landbouw. Daar geven ze ook een voorbeeld van. Ja, er worden steeds zwaardere landbouwmachines in Nederland gebruikt. En de bodem die wordt daardoor vastgestampt. En na een paar decennia, dan merk je dat de bodem zo vast is geworden dat die eigenlijk niet meer goed functioneert. Er kunnen geen regenwormen meer in wonen en al die andere kleine beestjes die eigenlijk nodig zijn om de bodemvruchtbaarheid in stand te houden. En het wordt gewoon een aardewerkplaat waar het water meteen weer afspoelt. Dat leidt dus uiteindelijk ook tot lagere opbrengsten voor de boeren. En dat zou een reden moeten zijn voor de boeren om dit soort rapporten misschien ook ter harte te nemen.
Al was het maar uit eigen belang. Dankjewel, Vasco.
Jo.
We gaan zo verder met de veiling van de 5G-frequenties. Die veiling is vandaag van start gegaan. Eerst ga ik je even vertellen dat je altijd kan reageren via e-mail nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. En dat deed Iljic. Iljic reageert op de podcast van afgelopen donderdag. Toen had ik gesprek met Remco de Boer over biomassa. En Iljic die schrijft: ik was hooglijk verbaasd over de zeer krachtige stellingname van Remco. Dat was bepaald geen objectieve of neutrale verslaggeving. En Iljic, daar heb je gelijk. We begonnen redelijk feitelijk. We gingen toen over naar een analyse van de situatie. En eindigden bij een ronduit opinierend stuk. En ik zal je zeggen, ik worstel daar een klein beetje mee in deze podcast, want ik vind het heel interessant om te luisteren naar Remco de Boer. Hij is bij BNR de energiecommentator. Bij het FD schrijft hij een stuk over energie op de expertpagina. Dat is een opiniepagina. Dus hij is geen journalist, maar een commentator, een duider. En daarin is hij ook vaak opinierend. En wat hem daarbij voor mij in elk geval zo interessant maakt, is dat hij gewoon weet waar hij het over heeft. Als hij een mening naar voren schuift, waar ik het overigens lang niet altijd mee eens ben. Maar als hij dat doet, dan kan ik toch nooit zo de mening van Remco de Boer ongezien terzijde schuiven. Dus dat is de reden waarom ik hem graag in de podcast wil hebben. Daar staat tegenover dat ik aan het begin van elke aflevering altijd zeg: met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Dus ik beloof je journalisten en dan krijg je Remco de Boer die onderzoeker is. En in elk geval geen journalist. En in dit geval is dat nog weer extra verwarrend. Want datgene waar we het over hadden, dat Vattenfall de biomassa-centrale in Diemen voorlopig even in de ijskast zet, dat kwam uit een interview. En dat was een scoop van Remco. En een scoop uit een interview, dat klinkt heel erg naar journalistiek. Dus misschien is dat ook wel verwarrend. Maar Remco is dus geen journalist. En toch denk ik dat ik hem blijf vragen voor deze podcast. Wil je reageren? En als het interessant is, dan bespreken we het hier altijd in de podcast. Wil je reageren? Mail dan naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. En de show notes, daar vind je die e-mailadressen ook altijd. Die staan op bnr.nl/nieuwsroom. Goedemorgen, Sandra Olsthoorn.
Ja, goedemorgen.
Is dit een spannende dag?
Voor een heleboel mensen wel. Het is in theorie wel. Maar behalve de bank.
Je maakt het meteen niet spannender dan absoluut noodzakelijk.
Ja, het is hartstikke spannend.
Vandaag begint de veiling van de 5G-frequenties.
Ja,
er zijn al heel wat 5G-antennemasten. Nou ja, vermeende antennemasten is in brand gestoken. Die waren er helemaal nog niet. Vandaag begint de veiling. Dus binnenkort weten we wie die frequenties krijgt.
Ja, precies. Nou denken we dat we dat nu wel aardig kunnen voorspellen al. Maar je weet het nooit. Er zou zomaar een konijn uit de hooghoed kunnen komen.
Weten we niet wie er meedoen met de veiling?
Ja, we weten wie er meedoen. Dus KPN, Vodafone, Ziggo en T-Mobile doen in ieder geval mee. Maar je weet nooit of zich nog een andere partij meldt. Ligt niet voor de hand in dit geval, maar het zou kunnen.
Dit gaat dan via het agentschap Telecom. En die maken dat niet bekend. KPN heeft dat wel eens gezegd. Maar het agentschap zegt niet wie er deelnemen. Dus het kan nog zijn dat ik zelf me heb aangemeld en daar nooit iemand iets over verteld heb.
Nee, dat hoeft niet. En het agentschap Telecom gaat dat natuurlijk niet zeggen, want dat zou de beveiling beïnvloeden. De wetenschap dat er nog een partij mee zou kunnen doen, beïnvloedt natuurlijk je strategie.
Dat zou ik juist willen weten, hoeveel mensen er meedoen.
Ja,
om zoveel mogelijk opbrengst te krijgen.
Ja, precies. Dus je wilt de spanning bij de deelnemers zo hoog mogelijk opvoeren.
Dat is de bedoeling van een veiling, toch? Anders geef je het gewoon weg.
Ja, precies.
Maar dat is niet de bedoeling.
Precies. Dus dat gebeurt hier ook.
Ja. Wat gaat er nu gebeuren? Ik bedoel, vandaag gaat het open. Ik kan me van lang geleden de UMTS-frequenties herinneren. Mm-hmm. Dat ging puur over het geld. Echt, hoeveel kunnen we uit de markt halen? En elke dag kwam er een bedrag naar buiten. Hoeveel miljard was het bij elkaar opgeteld?
Oh, ja.
Het ging echt om miljarden toen.
Ja, ontzettend veel. Nou, maar de grap is wel dat toen de geschatte opbrengst lager is dan ze nu hebben voorspeld. Dus toen was het, geloof ik, even uit mijn hoofd, maar 400 miljoen dat ze verwachten dat het zou opbrengen. En het werd ongeveer 4 miljard. En wat er vanaf vandaag geveild gaat worden, moet samen 900 miljoen opbrengen. Maar dan is de verwachting weer dat het niet zoveel gaat worden. Dus blijkbaar waren de verwachtingen toen zo hoog.
De bedrijven die hier hadden toen, die hadden er heel veel geld voor over.
En ja. Dat heeft ze ook bijna
een paar hebben het daar best lastig van gehad.
Precies.
Dus misschien dat iedereen nu ook een beetje. Ja, terwijl nu alles hangt aan elkaar van data tegenwoordig. Dus je zou denken, als het ooit geld waard is, is het tegenwoordig.
Ja, maar dat heeft te maken met de opzet van deze veiling en hoe 5G in elkaar zit. 5G-technologie moet gaan lopen over verschillende frequenties. En daarvan gaat er vandaag maar eentje, of vanaf vandaag. Er worden meerdere frequentiebanden geveild, maar één daarvan wordt aangewezen voor 5G. En dat is nou net de minst interessante van de drie. Omdat die voor de telecombedrijven is hij wel interessant, maar waar je de minste vernieuwde nieuwe toepassingen van kunt zien, zeg maar. Dus de frequentie die vanaf vandaag geveild gaat worden is de 700 megahertz. Dat is voor telecommunicatie een hele lage frequentieband en die is vooral goed om je bereik te vergroten.
Niet voor hoge snelheden, niet voor snelle reacties.
Nee, precies.
Al die energiezuinigheid die van 5G beloofd wordt, dat zit
maar
hier allemaal
nog niet
in.
De dekking wordt vooral beter, buiten en ook binnen beloven ze.
Oké. Dat is
op zich positief.
Op zich wel heel wat waard. Ja.
Ja, op zich positief, maar dat is natuurlijk vooral interessant op de plekken waar dat nu nog niet zo goed is.
En dat is misschien ook vooral interessant voor de bedrijven die nu al een telecomnetwerk hebben.
Ja. Ook dat
dus
is,
de kans dat nu ineens, ik ben natuurlijk sowieso niet aan de beurt, maar dat een willekeurig bedrijf zegt, weet je wat, we beginnen gewoon met 5G. En die dingen daarvoor slaan we allemaal over. We beginnen met 5G. Die zullen zich nooit met deze frequentie melden.
Nou ja, het is denkbaar, want met deze frequentie heb je dan wel als je, zeker als je de onderste blokken in die frequentieband te pakken hebt, relatief weinig masten nodig. En relatief betekent dan minder dan op hogere frequenties. Want de investering die nodig is dan nog steeds heel erg groot. Ja. Maar je zou in theorie kunnen denken...
Tempo.
Als je dan toch een landelijk netwerk gaat uitrollen, dan is dit wel een interessante band om mee te beginnen. Want je hebt minder nodig dan als je zou beginnen in een hogere. Dat zou moeten doen in een hogere frequentieband. Maar dan nog is je investering zo mega, mega groot dat de kans dat zich iemand nu gaat melden niet zo heel groot is.
Dat zou dan een buitenlands telecombedrijf of zo moeten zijn, wat ineens uitbreidt.
Precies, maar die zitten in hun eigen land met dezelfde enorme investeringen die ze moeten doen. Dus de kans dat er nu iemand uit het buitenland denkt van, oh leuk, ik heb nog heel erg veel geld over om het eens te proberen op de Nederlandse markt, die al zo concurrentie enorm competitief is, is we kunnen het uitsluiten. Vrijwel uitsluiten.
Die veiling van de vorige keer van UMTS, die ik toen zelf heel erg gevolgd heb, omdat dat toen een hobby was, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Daar wisten we elke dag aan het eind van de dag waar we stonden. Ja. Dat weten we nu niet. Hè? Nu moeten we gewoon wachten tot het begon met de veilingmeester naar buiten komt.
Ja, echt jammer. Want bijvoorbeeld bij Duitsland, daar hebben ze het wel gepubliceerd. Dat ding heeft echt weken geduurd daar. En het was zo spannend. Dan kon je echt per kavel kon je zien hoe er geboden werd inderdaad per dag. En nou, daar zag je het ook compleet uit de hand lopen. Bij Duitsland is echt de opbrengst wel heel hoog geweest.
De hoofdprijs is betaald?
Ja, even uit mijn hoofd. Van 7 miljard of zo. 6, 7 miljard. Ja. Maar daar werd ook de 3,5... dus de wat genoemd wordt echt typische 5G-frequentie, de 3,5 gigahertz, is daar toen ook al meteen geveild. En die komt hier later pas. Dus daar ging het om meer geld. Maar ja, daar kon je het heerlijk, kon je het elke dag volgen. En hier moeten we maar afwachten. En we hebben geen idee hoe lang het gaat duren. Dus het kan
nee,
met
het
een
is
paar
klaar
dagen.
Als het klaar is. Hè? Het kan in één dag klaar zijn. Dat kan misschien niet, maar het kan... weken en weken door. Als hoe langer het duurt, hoe hoger het wordt. Dat weten we natuurlijk wel.
Ja, dat is waar. Ja, precies. Ja, als het over een week of 2, 3 we nog niks gehoord hebben, dan kun je ervan uitgaan dat het wel
een mooi bedrag,
wordt.
Gaan er al geruchten over hoe de veiling zal lopen?
Geruchten. Het is meer.
Ja, niemand zal hardop zeggen, onze strategie is om zoveel te bieden en dan haken we af.
Nee, en de telecombedrijven, daar zit echt alles op slot. Als je een vraag stelt over de veiling, is meteen nee.
Klaar.
Gaan we gewoon helemaal niks over zeggen. Daar hangt voor die bedrijven gewoon zoveel van af. En je mag ook gewoon helemaal niks zeggen. De regels erom zijn gewoon heel streng. Dus daar uit die hoek hoor je echt niks. Maar goed, telecomkenners kunnen natuurlijk wel een beetje voorspellen hoe het zal gaan. En dat is dat het niet heel spannend zal worden. En dat komt ook door de opzet van de veiling. Dat betekent dat er voor die 700 megahertz frequentie, dus eigenlijk de belangrijkste frequentie wel die nu geveild wordt, zijn kavels beschikbaar. Het zijn een beperkt aantal kavels. En het ministerie heeft al gezegd, we willen niet dat iemand minder dan een partij die meedoet, minder dan 2 kavels heeft. Nou, er zijn 6 kavels beschikbaar en in ieder geval 3 partijen die meedoen. Dus dan kun je al uitrekenen dat dan ook niemand meer dan 2 kavels kan krijgen.
Dat de kans wel groot is dat het 3 keer 2 wordt dan dus.
Ja, precies.
En toch is het spannend, vind ik. Want dit is natuurlijk weer de volgende fase van het telecomnetwerk.
Spannend toch hoeveel geld ze gaan bieden. Wie welke plek in het spectrum krijgt. En het bepaalt gewoon de concurrentieverhoudingen voor de komende tijd.
Ja, en welke diensten er gaan komen natuurlijk. Ja, niet dat 5G ons mobiele telefoon heel veel sneller zal maken.
Ja, maar dat is voor de telecombedrijven natuurlijk ook nog spannend. En dat is wat die hele ontwikkeling van 5G zo ontzettend interessant maakt. Is dat zij ontzettend veel geld moeten gaan investeren nu in die frequentiebanden. Maar eigenlijk we nog maar heel weinig idee hebben van wat gaan we nou eigenlijk voor interessante dingen met 5G doen? En waar gaan mensen voor betalen? En dat is natuurlijk de les geweest van 4G, dat de telecombedrijven daar ontzettend veel in geïnvesteerd hebben en uiteindelijk andere mensen er met de poet vandoor gegaan zijn. Ja. Andere partijen. Dat zullen ze dit keer niet willen laten gebeuren. Maar we weten het nog niet.
Maak hem even expliciet wie daar geld verdiend hebben.
De Netflixen van deze wereld.
Precies, ja.
Facebook, dat soort partijen.
Ja.
Degene die de over de topdiensten. Dus de grote internetbedrijven en niet de telecompartijen. Want wij betalen allemaal steeds minder voor onze abonnementen. We zien het inmiddels als gewoon, er komt water uit de kraan. Daar wil je ook niet te veel voor betalen. Het is gewoon een basisdienst. En er is weinig aan te verdienen. De telecombedrijven zijn als bakkers die steeds meer broden verkopen, maar er steeds minder aan verdienen.
Tot morgen of overmorgen of over een paar weken?
Ja, who knows? Wordt spannend.
Sandra, dankjewel.
Joep.
Dat was hem voor vandaag. Tot morgen.